Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. De pandemie lijkt wel in een nieuwe fase beland. Ineens duiken overal varianten op van het coronavirus SARS-CoV-2. Het begon met de Britse variant, maar inmiddels hebben virologen het ook over de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Amerikaanse coronavarianten. En dat het coronavirus muteert klinkt best een beetje eng. Maar is dat het ook? Moeten we ons zorgen maken? Kunnen onze vaccins en immuunsystemen die snel evoluerende virussen wel bijhouden? Om ons vandaag bij te praten over al die varianten spreek ik met medisch redacteur Sander Voormolen.
Op vrijdag 22 januari hield premier Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk een persconferentie over de Britse coronavariant.
I must tell you this afternoon that we've been informed today that in addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the South East, may be associated with a higher degree of mortality.
Hij vertelde dat het erop lijkt dat de Britse coronavariant niet alleen besmettelijker is, maar ook nog eens dodelijker.
Ja, Sander, ik weet nog heel goed. Ik zat in de trein naar huis eigenlijk. Het was vrijdagmiddag. Deze persconferentie ging beginnen. En waar we tot nu toe hadden over een Britse variant die wel besmettelijker was, werd toen gezegd, ja, dat is misschien niet het hele verhaal. Hij is ook nog dodelijker. En ik dacht, oh jee, dat kan wel eens een slechte combinatie zijn. Hoe keek jij toen naar dat nieuws als medisch redacteur?
Ja, ik dacht wel, eerst zien dan geloven. En dit was natuurlijk een persconferentie waarin een premier gewoon een uitspraak doet. Dus ik ben meteen op zoek gegaan naar de achterliggende rapporten van, hebben ze wel bewijs in handen dat het inderdaad zo is? En er bleek toch wel een kleine aanwijzing te zijn dat het inderdaad dodelijker is.
En dat werd ook op die persconferentie wel gezegd. Het was ook niet zoveel dodelijker dat het meteen de hele dynamiek veranderde. Dat we extra moesten gaan opletten. Of hoe keek jij daar tegenaan?
Ja, uit berekeningen komt dat het 30% dodelijker is. En dat zijn eerste voorlopige resultaten. Dus dat is nog niet een heel betrouwbaar getal. Maar dat klinkt heel, heel zwaar, 30% meer. Maar in feite valt het wel heel erg mee. Want als je bedenkt dat er maar 1% van de mensen die COVID krijgen daaraan overlijdt, kom je dus uit op 1,3%. Dus dat is dus nog relatief weinig.
Ja, dus het is eigenlijk een oud wijsheidje bijna uit de medische wetenschap, dat een verdubbeling van het risico kan nog steeds een klein risico opleveren onderaan de streep.
Ja, precies.
Wat er hier gebeurde deze vrijdagmiddag en die vraag die dan meteen weer bij jou terechtkomt als medisch redacteur, die is eigenlijk wel exemplarisch voor de afgelopen tijd, heb ik het gevoel. Want niet alleen deze Britse variant moest worden geduid, maar we hebben de afgelopen weken ook over de Braziliaanse variant gehad, over de Zuid-Afrikaanse. En nou ja, als je dat allemaal gewoon hoort en die nieuwsberichten tot je neemt, dan klinkt dat best wel zorgwekkend. Er zijn ook experts die zich dan zorgen maken over wat al die mutaties en varianten betekenen. En wat mij nou fijn lijkt, Sander, is als jij ons vandaag even meeneemt in de wereld van muterende virussen. En dat we even bij stilstaan hoe virussen veranderen. Wat dat dan betekent voor hoe ze zich gedragen in het wild. En toch ook of dat iets betekent voor onze positie ten opzichte van het virus in deze pandemie. Of dat de verhoudingen toch weer op scherp stelt.
Ja, nou, dat wil ik wel doen. Maar dan wil ik eerst beginnen met iets heel precairs. Want we hebben het over een Britse variant, een Braziliaanse variant. Maar eigenlijk hadden we met de Wereldgezondheidsorganisatie afgesproken dat we geen landen meer voor virusnamen zouden gebruiken. Hè? Want dat gebeurde toen rond de uitbraak in Wuhan. Toen werd gesproken over het Wuhan coronavirus. En daar was iedereen op tegen, want dat zou heel erg beschuldigend zijn richting China, richting Wuhan. Donald Trump gooide nog olie op het vuur door het China flu te noemen. En nu hebben we het toch over Britse varianten, Braziliaanse varianten, Zuid-Afrikaanse. De virologen die noemen het, dat Britse variant noemen ze B117 of VOC, dat is Variant of Concern 2020-12-01. Nou, dat zijn natuurlijk onuitsprekelijke namen. Dus het is eigenlijk wel logisch dat we het hebben over de Britse variant in plaats van al die codes. Maar dan moet ik wel bij zeggen dat het Britse variant heet, omdat het daar als eerste ontdekt is. En waarom is het daar als eerste ontdekt? Omdat ze daar natuurlijk ook heel intensief kijken naar die virussen. Dus het wil helemaal niet zeggen dat het in Engeland ontstaan is, maar het is daar voor het eerst gezien. En dat geldt ook voor Zuid-Afrika en Brazilië.
Maar het is toch wel apart dat, juist in, je zegt het zelf al, in maart had de WHO er nog echt een punt van gemaakt. Van jongens, dit moeten we niet meer doen. En de eerste varianten duiken op en we vallen toch weer terug op die oude reflex.
Ja, dat is toch ook heel logisch, omdat je moet een beestje een naam geven als er een nieuw beestje is. En de Britten hebben het zelf eigenlijk al, zijn er zelf mee begonnen om het de Britse variant te noemen. En nu willen ze er wel weer vanaf. Maar goed, het is nou eenmaal heel handig om even een naampje aan te hangen waar het vandaan komt of waar het eerst gezien is.
Nou, laten we dan voor deze aflevering in ieder geval afspreken dat we gewoon voor de begrijpelijkheid het wel hebben over de Britse, Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en andere varianten. Met dus deze belangrijke disclaimer. Het wil niet zeggen dat deze mutaties daar zijn ontstaan. En het betekent dus ook niets. Nou, of ja, misschien wel. Dat vind ik misschien wel een vraag voor later. Over landen er misschien ook een aandeel in hebben dat deze varianten opduiken. Maar die vraag ga ik je later nog stellen. Nu was het zo dat ze lijken nu ineens in rap tempo duiken de varianten op. Maar ik weet nog van het begin van de pandemie dat er ook al wel gezegd werd van ja, we kunnen onze borst nat maken. Het virus gaat muteren. Daarbij werd ook wel meteen gezegd, coronavirussen muteren wat langzamer dan bijvoorbeeld griepvirussen. Maar dat een virus muteert, dat is niet bijzonder en was ook gewoon te verwachten.
Ja, dat klopt. Alleen dat er zoveel mutaties tegelijk in één virus zouden zitten, dat is eigenlijk het nieuwe wat hier gebeurt. Dus die varianten, die hebben wel tientallen mutaties in zich, die misschien allemaal ervoor zorgen dat het virus besmettelijker of meer ziekmakend wordt. Dat weten we nog niet, dat moeten we nog verder uitzoeken. Maar het is dus eigenlijk de ophoping van mutaties die maakt dat het nu zo snel gaat ineens.
Dus het pakket aan mutaties heeft ons een beetje verrast, maar het muteren zelf is heel normaal en zagen we aankomen.
Ja, want als je nou kijkt naar de coronavirussen, die kopiëren hun hele erfelijk materiaal bij iedere generatie. Zo vermenigvuldigen virussen zich. En dan maken ze wel eens foutjes. En die foutjes worden dus doorgegeven aan volgende generaties, waardoor je dus telkens een klein beetje een ander virus krijgt. En voorheen dachten we eigenlijk dat die foutjes zo ongeveer 2 per maand zouden zijn. op basis van de veranderingen die je ziet in het erfelijk materiaal. Maar nu gebeurt het dus dat er verschillende veranderingen tegelijk optreden in hetzelfde virus. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Daardoor spreken we nu ook van varianten.
En als ik jou zo hoor, van er werden twee mutaties verwacht per maand, zeg maar. Is dat een... kun je dat vangen in een soort snelheid, in een gemiddelde mutatiesnelheid die verschillende virussen hebben? Zijn er virussen die dan inderdaad veel sneller muteren dan anderen?
Jazeker. Dus, eigenlijk is coronavirus niet zo'n snelle jongen. De griepvirussen die muteren veel sneller bijvoorbeeld.
Ja, dus iedereen maakt fouten bij het kopiëren en sommige virussen maken meer fouten dan anderen, kan ik het wel een beetje samenvatten.
Ja, precies.
En hoe weten we nou dat zo'n mutatie heeft plaatsgevonden? Hoe kun je nou zien dat een coronavirus gemuteerd is?
Ja, de enige manier om dat betrouwbaar te doen is om het hele erfelijk materiaal letter voor letter te scannen. En dat doe je dan met een soort sequence-apparaat. Die bepaalt de hele volgorde van die letters in het erfelijk materiaal. En omdat het 30.000 zijn, is dat nog wel een behoorlijke klus. Maar er zijn tegenwoordig hele snelle apparaten voor en die kunnen dat helemaal sequencen. En de enige manier om dat te weten dus, welke mutaties erin zitten, is om het helemaal te sequencen. Dan weet je precies waar dat is opgetreden.
Dat is dus een ingewikkeldere test of een uitgebreidere test dan de coronatest die je gewoon krijgt als je jezelf naar een teststraat gaat en dan een neus- en keelmonster genomen wordt en gewoon gekeken wordt naar of het virus er zit of niet.
Ja, want zo'n gewone test, dat is een PCR-test of een antigeentest, die kijkt alleen maar naar of er bepaalde stukjes van het erfelijk materiaal of bepaalde eiwitten erin zitten.
Maar hoe weten we dan, want dat sequencen gebeurt dus niet met alle virussen. Je kunt altijd maar een deel daarvan zo nauwkeurig uitlezen dat je precies weet wat erin zit. Hoe houden we dan de vinger aan de pols welke varianten er zo zijn?
Nou, in Nederland doen we dat een beetje at random. Dus wat ze doen is dus de wattenstaafjes die gebruikt worden bij de PCR-test, die positief testen. Daarvan worden er zo'n 200 à 300 per week geselecteerd, overal in het land. En die gaan naar een centraal laboratorium in Bilthoven en in Rotterdam, waar ze dus die volledige sequentie van het virus ophelderen, om te kijken of er inderdaad rare dingen te zien zijn. En de laatste tijd hebben we dus inderdaad gezien dat er Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse, twee soorten Braziliaanse varianten zelfs, dat die opduiken. En de Britse variant is eigenlijk al bezig om heel normaal te worden hier.
Ja, want dat is dan de... je ziet hem in een relatief vroeg stadium met zo'n steekproef eigenlijk. Ja, dus dat je gewoon een paar monsters kijkt. Maar vervolgens wil je ook weten hoe de verhouding is. Is dat nog steeds gebaseerd op die steekproef? Dat ze nu zien dat die Britse variant normaler wordt. Dat is niet omdat ze harder zoeken naar de Britse variant. Dat is gewoon omdat ze nog steeds willekeurig kijken naar iedereen die positief getest is nu.
Ja, precies. Ja. Het is ook zo dat nu geldt dat voor die Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant. Dat als ergens een uitbraak is en... er wordt bijverteld dat die persoon in Zuid-Afrika is geweest of in Brazilië, dan wordt er extra onderzoek naar gedaan. Dus daar gaan ze ook heel gericht op zoek.
En dat heeft nog zin voor virussen die nieuw zijn, maar voor de Britse variant is dat al te laat, want te veel mensen hebben die al en die zijn al lang niet meer terug te herleiden naar Groot-Brittannië.
Nou nee, inderdaad, het is zo dat het RIVM heeft berekend dat er al 2/3 van de besmettingen in Nederland veroorzaakt worden door de Britse variant. Dus dat neemt ineens heel sterk toe.
Ja, dat is een beetje hoe wij zeg maar zicht houden op die varianten. Maar ik wil toch eigenlijk inzoomen op die mutaties, die foutjes die eigenlijk optreden bij dat kopiëren en hoe ze ontstaan en hoe ze uiteindelijk ook steeds verder verspreid raken. En dan ben ik wel benieuwd, want ja, er zit voor mijn gevoel nog iets raars in. Dat je aan de ene kant zegt van ja, bij het kopiëren wordt een fout gemaakt. En bij een fout denk ik meestal aan van ja, die letters stonden op een bepaalde manier achter elkaar. Omdat dat ja, een goed werkend virus opleverde. Dus hoe zit dat een fout zeg maar uiteindelijk goed uitpakt?
Ja, dan kunnen we even inzoomen op één mutatie. Eén van die mutaties die bijvoorbeeld in de Britse variant zit, maar ook in de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse. En dat is een verandering van één aminozuur in het spike-eiwit. En die heeft een code, die heet N501I. Dat is de verandering die is opgetreden. Dat is de verandering van één aminozuur. Die wordt ook wel Nelly genoemd. Kijk, daar heb je weer. Dan gaan mensen toch weer een makkelijke naam verzinnen.
Maar is het nou zo, Sander, dat mutaties op bepaalde plekken in het virus automatisch zorgwekkender zijn dan andere?
Waar mensen zich vooral zorgen over maken, is mutaties die leiden tot veranderingen in het spike-eiwit. Het spike-eiwit zit aan de buitenkant van het virus. Dus als je een coronavirus onder de elektronenmicroscoop kijkt, dan zie je een bolletje met allemaal puntjes, als een soort speldenkussen met allemaal spelden erin gestoken. En die spelden, dat zijn de spikes. En dat spike-eiwit, dat is heel belangrijk voor het virus, want daarmee hecht hij aan de receptor en zo kan hij een cel binnenkomen. Maar die spike-eiwitten zijn ook het aangrijpingspunt voor de antistoffen van het immuunsysteem. Die herkennen dus precies die vorm van het spike-eiwit.
Dat is eigenlijk de uitgestoken hand van het coronavirus, zo'n spike.
Ja, en hij kijkt, zo'n antistof kijkt dus echt naar de vingerafdruk op die hand, hè?
Dus daarom zijn kleine veranderingen in het spike-eiwit, dan denkt een viroloog meteen, hey, nu moet ik oppassen.
Ja. Die Nelly, geeft het virus waarschijnlijk een voordeel. Want dan gaat er dus één aminozuur veranderen, waardoor het spike-eiwit beter en sterker kan binden aan aan de receptor op de cel van menselijke cellen. En daardoor kan het virus makkelijker binnendringen.
En dat is een positief effect van deze mutatie. Dus virussen met Nelly, die komen makkelijker een cel binnen. Maar het zou even goed kunnen dat er een mutatie plaatsvindt op een net een ander plekje. Maar die ja, de binding slechter maakt. Maar waarom zien we die varianten dan niet?
Die verdwijnen vanzelf, die worden uitgeselecteerd. Dus die verliezen het van de Nelly, zeg maar. Dus als er een Nelly komt, dan is de kans groot dat die Nelly het gaat winnen van de anderen.
Dus zou ik kunnen zeggen, Sander, dat er bepaalde oplossingen of routes zijn die het virus kan nemen. En dat we uiteindelijk dus met de mutaties overblijven die zeg maar goede oplossingen blijken. Dus er wordt van alles gemuteerd en er verandert van alles. Maar er zijn uiteindelijk gewoon door hoe wij in elkaar zitten en hoe het virus in elkaar zit, maar een paar routes die betere virussen opleveren.
Ja, en het hangt natuurlijk ook heel erg af van de omstandigheden waarin zo'n virus moet evolueren. En daarover sprak ik ook met Lia van der Hoek, dat is een viroloog in Amsterdam. En zij heeft eerder iets heel bijzonders gedaan. Zij heeft een nieuw coronavirus ontdekt. En dat was in 2003, gewoon in Amsterdam, heeft ze een totaal onbekend coronavirus als eerste in de wereld ontdekt. En dat bleek een verkoudheidscoronavirus. Want er zijn 7 coronavirussen die de mens kunnen besmetten. Daarvan zijn er 3 heel gevaarlijk. Dat zijn SARS, MERS en SARS-CoV-2, die we nu inmiddels kennen. Maar er zijn ook nog 4 verkoudheidsvirussen. En daar heeft Lia er dus eentje van ontdekt. En dat is wel heel bijzonder.
Maar in 2003 kon je dus eigenlijk gewoon, ja niet op straat, maar gewoon in een keel van een willekeurig verkoude persoon, kon je gewoon nog nieuwe virussen ontdekken.
Ja, zeker. En ja, wie weet zijn er nog meer die we nog niet gezien hebben. Maar ik denk het niet hoor, want Lia en andere onderzoekers hebben wel heel erg gezocht. Maar we weten ook dat, dat er dus vanuit het niets een heel gevaarlijke corona onze kant op kan komen. En daarom is het zo bijzonder wat Lia voor onderzoek doet. Want zij kijkt dus eigenlijk naar die verkoudheidscoronavirussen en probeert op die manier iets over de gevaarlijke corona's te weten te komen.
Ik heb veel onderzoek gedaan aan coronavirussen, omdat ik er één vond. En dan, ja, die wil je plaatsen in wat men kent. Nou, dan kom je erachter dat er nog niet zo heel veel bekend is. En toen kreeg ik toch wel ook heel vaak om mij heen te horen van, nou, wat ben je toch lang in die coronavirussen mee bezig? Het zijn toch maar verkoudheidsvirussen. Maar er lijkt wel niemand in geïnteresseerd. En dat is toch wel echt heel moeilijk. Die coronavirussen, die waren heel lang gewoon verkoudheidsvirussen. Het is heel moeilijk om er iets over te publiceren. Dat maakt ook wel dat we niet eens zo heel veel weten van die verkoudheidsvirussen. Want je kon er geen subsidie op krijgen, echt nul. Want iedereen wilde hepatitis of HIV en misschien wel ook terecht. Dat moest opgelost worden, dat was belangrijk. Maar er is wel veel fundamenteel onderzoek niet gedaan aan die verkoudheidscoronavirussen, omdat daar ook geen subsidies voor waren.
Maar wat Lia hier vertelt is eigenlijk wel, ja, ik vind het wel, schokkend is misschien een groot woord, maar wel verontrustend dat, ze schetst hier eigenlijk dat we meer over coronavirussen te weten hadden kunnen komen, eigenlijk al in aanloop naar deze pandemie, maar dat onderzoek is blijven liggen of dat er minder is gedaan dan eventueel had gekund.
En dan te bedenken dat die verkoudheidscoronavirussen misschien ooit ook wel zo zijn begonnen als een heel gevaarlijk virus dat zich langzaam aanpast aan de mens en daardoor gewoon een verkoudheidsvirus wordt. Dus eigenlijk is het heel interessant wat zij allemaal onderzoekt hierover.
En is zij daar dan al iets te weten gekomen? Ja, want wat je nu schetst, van misschien waren die andere virussen ook wel veel gevaarlijker. Zijn we dan toch iets te weten gekomen over de weg van een gevaarlijk coronavirus naar een verkoudheidsvirus?
Ja, haar onderzoek laat ook zien hoe snel virussen zich kunnen aanpassen. Want virussen zijn ook echt experts in het aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Dat vertelde ze mij ook nog.
Bij elke vermenigvuldiging van het virus maakt een virus foutjes. En dat maakt dat bij elke infectie in een mens krijg je een soort zwerm van virussen met allerlei varianten. En in die zwerm, daar zitten, ik noem het even, betere en slechtere. En dat beter en slechter is altijd relatief. Want het is maar net in wat voor situatie je het virus plaatst. Betere in een bepaalde situatie, die gaan uitgroeien. Die hebben een voordeel. En dat is het echte survival of the fittest van Darwin.
Ja, de naam Darwin is eindelijk gevallen, Sander. Dit is dus echt gewoon het verhaal van selectie en degene met de meeste voordelen wint.
Ja, zeker.
En is dat dan wat we zien gebeuren met die Britse variant bijvoorbeeld nu? Is dat eigenlijk gewoon een Darwinistisch voordeel dat virus heeft?
Ja, daar lijkt het wel op. Al weten we natuurlijk nog niet precies hoe het gaat aflopen. Dus, maar zoals het er nu naar uitziet, krijgt dit virus echt de overhand, omdat hij gewoon beter is aangepast aan de mens. En dat het beter aanpassen, dat heeft ook te maken met hoe wij hier nu leven. Dus een besmettelijke virus heeft in deze situatie ook veel meer kans, omdat die bijvoorbeeld beter is om langs mondkapjes te gaan, of die anderhalve meter beter kan overbruggen.
Die hele zwerm, daar zitten er een paar tussen, en die kunnen misschien wel makkelijker van kind naar kind gaan. Of die gaan iets makkelijker rondom een mondkapje. Of die hebben een iets hogere concentratie, waardoor ze net iets makkelijker aan je vingers blijven zitten, of wat dan ook. Dus op dit moment, Als je dan kijkt naar zo'n zwerm en welke druk erop is om de beste te zijn, dan is dat niet omdat je kan ontsnappen aan immuniteit, maar dan is het omdat je tegen de lockdown kan. Want dat is de druk die nu wordt uitgeoefend op het virus.
Maar dus we zitten dus eigenlijk best wel in een bijzondere situatie, in dat de maatregelen die wij hebben genomen om de verspreiding van coronavirus te remmen, daar wordt eigenlijk een tegenzet tegen gedaan als je het van een afstandje bekijkt. Omdat ja, die situatie die wij met z'n allen hier geschapen hebben, met die afstand, met minder contact, dat lokt meteen ja, dat aanpassingsvermogen van het virus wordt eigenlijk aangesproken.
Ja, ja, zeker. En wat je in andere landen ziet, bijvoorbeeld Brazilië of Zuid-Afrika, waar heel veel mensen al corona hebben gehad, daar lijkt het erop dat deze varianten aan de immuniteit van die mensen ontsnapt en dat ze dus nog een keer besmet kunnen raken. Dus dat is ook een soort aanpassing van het virus aan de lokale situatie.
En dan is de specifieke situatie daar, namelijk veel mensen hebben al misschien enige vorm van weerstand gehad. En dan wordt de uitdaging voor het virus om die mensen nog een keer te pakken, om het simpel te zeggen.
Ja, want bijvoorbeeld in de Braziliaanse stad Manaus, daar had 70% van de mensen al corona gehad. Omdat zij een president hebben die helemaal niet gelooft in dat het virus bestaat. Hè? Dus er waren ook nauwelijks maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Maar daar breekt nu rustig weer een nieuwe epidemie uit met corona. En dat lijkt er dus wel op dat het virus zich heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden, waarin iedereen al een beetje immuniteit heeft en dat die daar omheen gaat.
Ga ik hier toch vragen. We gaven aan het begin een beetje een disclaimer. We willen niet dat bepaalde landen de schuld krijgen van het ontstaan van bepaalde varianten. Maar als je het zo zegt, dan denk ik toch wel weer van ja, hoe je omgaat met de epidemie en welke maatregelen je wel of niet neemt, bepaalt wel het landschap waarin het coronavirus zich dan weer ontwikkelt.
Dat is natuurlijk zo, maar je kunt niet zeggen dat het de Braziliaanse schuld is, zeg maar, bijvoorbeeld.
Nee. En binnen zo'n zwerm die Lia beschrijft, er duiken natuurlijk voortdurend kleine mutaties op. En sommigen hebben dan een klein voordeel, wel of niet. Maar is er dan een afgesproken moment dat je echt gaat spreken over een variant? Over, ja, nu heeft het virus zoveel nieuwe eigenschappen of zoveel nieuwe mutaties dat we het als een beetje als een ander beestje moeten beschouwen dan de variant hiervoor. Hoe bepaal je dat als viroloog?
Ja, dat er een mutant in een virus zit is op zich geen nieuws. En dan heb je het ook niet over een variant. Maar daar ga je over praten als er dus inderdaad ook iets verandert aan het gedrag van het virus. Bijvoorbeeld dat het besmettelijker wordt of meer of minder ziekmakend. Dan kun je echt wel van een variant spreken.
Die besmettelijkheid is wel interessant. Want we hadden het er al aan het begin over. Een Britse variant is besmettelijker. En kwam Johnson er in tweede instantie bij ook misschien dodelijker. Maar als we het inzoomen op die besmettelijkheid om te beginnen. Dat wordt ook gezegd van de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Hoe krijg je als wetenschapper voor het eerst in de smiezen dat een bepaalde variant besmettelijker is?
Ja, virologen kijken, of ik moet eigenlijk zeggen epidemiologen, die kijken dan naar in hoeverre de besmetting verspreid is. Hè. Zoals we nu zien neemt die Britse variant heel erg toe. Maar dat kan zijn omdat het virus van zichzelf besmettelijker is. Maar het kan ook een toevallige gebeurtenis zijn. Dat bijvoorbeeld één iemand heel veel andere mensen heeft aangestoken en dat het daardoor veel wijder verspreid raakt. Hè. Ik noem maar iemand die bij een dansvoorstelling of een voetbalwedstrijd heeft zitten hoesten en dan honderden mensen besmet, dan gaat het wel heel hard. Dan is het zaadje geplant, zeg maar.
Ja, dus de epidemioloog kan daar eigenlijk van een afstandje wel richting een bepaalde variant wijzen van hey, hier is iets geks gebeurd, maar die kan nog niet precies zien of dat aan het virus ligt of aan de omstandigheden.
Nee. En dat proberen ze dan in het laboratorium uit te zoeken door bijvoorbeeld die spike-eiwitten te laten reageren met de receptor. En dan kijken ze hoe sterk die bindt. En of ze doen dierproeven, dat kan ook nog. Dat je dus kijkt welk virus besmettelijker is hoeveel andere dieren er door worden aangestoken.
En dan is het dus echt aan die virologen om aan te specifieke mutaties te koppelen aan aspecten van het gedrag van het virus.
Ja, ja, precies. Ja, die Nelly, daarvan is wel bekend dat het dus inderdaad steviger bindt aan de receptor. Maar er zijn ook andere mutaties, bijvoorbeeld in de Zuid-Afrikaanse variant. Daar zit nog een mutatie in, die heet E484K. Die wordt dus de mutatie EEK genoemd, in het Engels EEK. En die is ook nog wel een beetje zorgelijker, want daardoor bindt het spike-eiwit nog steviger aan de receptor. En misschien zorgt hij er ook voor dat de weerstand tegen het virus verminderd wordt.
En zou dat een rol kunnen spelen bij wat je eerder beschreef? Dat mensen misschien opnieuw geïnfecteerd kunnen raken met deze variant?
Ja, je moet je voorstellen dat het virus op een heel klein onderdeeltje verandert. En ja, dat lijkt heel weinig, één aminozuur anders in een hele keten van tientallen aminozuren. Maar toch is dat heel belangrijk, want het immuunsysteem is juist heel specifiek en gericht op het zien van zulke kleine subtiele veranderingen.
En wat ik me dan wel afvraag is dat, zo'n Nelly die je beschrijft, die ene mutatie, die komt dan op hele verschillende plekken op de wereld. Wordt die voor het eerst gezien en dat zijn ook andere lijnen van virus met een andere afstamming. En toch zie je dus dezelfde mutatie. Hoe kan dat?
Ja, dat weten we eigenlijk niet hoe het kan. Maar het is wel een aanwijzing van dat dit dus voor het virus op dit moment heel gunstig is om die mutatie te hebben. En als je het virus voorstelt als een dobbelaar die als die 6 gooit door mag naar de volgende ronde, dan zijn er op verschillende plaatsen in de wereld virussen geweest die een 6 hebben gegooid. En die mogen dus door.
Ja, dus dat we dezelfde mutatie op verschillende plekken steeds opnieuw zien, dat is ook een extra aanwijzing dat ze inderdaad een voordeel bieden op dit moment.
Ja, evolutiebiologen spreken dan van parallelle evolutie. Dus dezelfde aanpassingen die overal op verschillende plekken ontstaan.
En als ik dan terugdenk aan die persconferentie van Boris Johnson, die bekendmaakte, het virus is niet alleen besmettelijker, zoals we nu denken, maar ook ietsje dodelijker. Nou, je legde al uit van, ja, dat leg je dan langs de maatstaf, die gaat kijken of dat inderdaad standhoudt of niet met ziekenhuisgegevens. Maar kunnen we het hebben gewoon over het hele principe van dodelijk zijn of niet? Want dat speelt ook een grote rol in de kant die het virus op evolueert, kan ik me voorstellen. Want het is natuurlijk een grote zorg voor ons dat een virus dodelijker wordt. Maar vanuit het virus bekeken lijkt me dat niet per se een hele goede aanpassing.
Nee, want kijk, als je het puur beschouwt als een virus dodelijker wordt, heeft het minder kans om zich te verspreiden. Want dan wordt degene die nodig is voor die verspreiding, die wordt al heel snel uitgeschakeld en daardoor kan het virus niet meer verder. Dus eigenlijk moet het virus een soort balans zien te vinden tussen verspreiding en zorgen dat iemand ziek genoeg wordt om het virus uit te scheiden.
Dus het is eigenlijk een als je het hebt over een evolutionair pad dat het virus bewandelt, dat is een soort bergweggetje misschien, waarbij die dus wel besmettelijker moet worden, maar eigenlijk niet dodelijker.
Ja. Ja, en je kunt je dus ook voorstellen dat uiteindelijk, als er heel veel jaren overheen gaan, dat het virus zich misschien meer zou ontwikkelen in een verkoudheidsvirus. Dus dat het wat getemd wordt eigenlijk, waardoor het nog wel steeds zich kan verspreiden, maar dat het niet met alle maatregelen die wij nu nemen om zeep wordt geholpen.
Is dat ook wat je hoort van virologen, dat ze verwachten dat het virus niet dodelijker wordt?
Ja, dat zei Lia van der Hoek ook tegen mij.
Als het gaat om veranderen waarbij je de mens zieker maakt, dus mutanten die ook echt de ziekte gaan veranderen, dan is de kans veel groter dat dat richting een milde variant gaat, in plaats van dat het naar een veel ernstiger variant gaat. Want als een virus verandert naar een variant die meteen zijn eigen mens doodmaakt, of heel erg ziek maakt en die zakt neer en die moet meteen naar bed, dan heb je weinig kans als virus om overgedragen te worden.
Dat zou je kunnen zien als goed nieuws voor de lange termijn. Maar op de korte termijn hebben we daar nog niet zoveel aan, toch?
Nee. We hebben hier nu mee te dealen. En ook met al die nieuwe varianten.
Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Dus die besmettelijkheid en dodelijkheid, die worden goed in de gaten gehouden. Maar zeker nu in de fase dat de eerste vaccins worden uitgedeeld. En dat iedereen hoopt om binnenkort geïmmuniseerd te raken tegen het virus. Ben ik toch ook wel heel benieuwd naar hoe virologen eigenlijk tegen die mutaties aankijken en hoeveel zorgen ze zich maken over of de vaccins blijven werken, of dat onze eigen immuunsystemen het virus nog wel aankunnen. Wat hoor jij daarover?
Ja, dat is inderdaad een groot punt van zorg, want inderdaad, als zo'n virus een mutatie heeft waardoor die kan ontsnappen aan eerder opgebouwde immuniteit, zullen dan die vaccins ook nog wel werken, want die worden op dezelfde manier gemaakt. Dus dat is nog wel een zorg inderdaad. Ja, daarover sprak ik ook met Peter Rottier. Dat is een gepensioneerde viroloog die bij de faculteit diergeneeskunde in Utrecht heeft gewerkt. Hij heeft zijn leven lang aan coronavirussen gewerkt. Dus het is wel, het is echt een bron van kennis.
Ik was een paar jaar met pensioen en ik hield nog steeds wel de virologie en de coronavirologie bij. Ik ben in mijn oude lab ook nog steeds wel actief. En dan komt ineens dit coronavirus opduiken. Dus ik ben ook een beetje in een staat van permanente opwinding eigenlijk sinds een jaar. En dat gaat maar niet weg, omdat het virus ons tot vandaag blijft verrassen. Dus het is leuk, maar angstaanjagend ook.
Hij werkte aan vaccins tegen corona bij katten, varkens en kippen. Dus ik was ook heel benieuwd wat hij nou over vaccins zou zeggen. Want hij heeft daar dus heel veel ervaring mee. Maar dan niet bij mensen, maar bij dieren.
Je hebt ook gewerkt aan vaccins tegen corona, waar we nu allemaal mee bezig zijn natuurlijk. Dan zijn het vaccins voor corona bij katten en bij kippen, geloof ik. Hè?
Ja, en bij varkens. Ja.
Kunnen we daar nou wat van leren voor de menselijke vaccins?
Ja, we kunnen daarvan op de eerste plaats leren dat het heel erg moeilijk is. En dat zou de goede gemeente op dit moment niet zo denken, omdat ze zien dat er nieuwe vaccins binnen in recordtempo zijn gekomen. We kunnen alleen maar heel gelukkig zijn dat die het heel goed doen. Want in de geschiedenis van de vaccinontwikkeling van coronavirussen zijn de successen heel beperkt. En eigenlijk zijn er behalve voor de kippen coronavirussen geen goede vaccins op de markt.
Ja, Sander, ik ben wel heel benieuwd. Worden kippen dan ook zo ziek van coronavirussen?
Dat zijn natuurlijk andere coronavirussen dan die wij hebben. Maar jazeker. Eigenlijk heeft elke diersoort wel zijn eigen coronavirus, zou je kunnen stellen.
En ik vind het wel bijzonder dat we dus in Nederland virologen hebben die nieuwe coronavirussen ontdekken. Virologen die hebben gewerkt aan coronavaccins. Eigenlijk waren we tot vorig jaar misschien wel een beetje kampioen coronaviruskenners.
Ja, zeker. Dat zou je zeker zo kunnen zeggen.
En komt die kennis ook nu van pas, Sander? Die kennis met coronavirusvaccins bij kippen bijvoorbeeld. Hebben we daar nu iets aan? Nu we weer in een soort strijd zitten van vaccin tegen virus?
Nou, wat we nu hebben gedaan is eigenlijk alle moderne kennis meteen ingezet om die vaccins te maken. Dus Peter Rottier heeft tientallen jaren gewerkt aan zo'n vaccin voor kippen. Maar als je ziet hoe dat nu gaat, dat is echt met alle moderne middelen die we hebben. En daardoor gaat het veel sneller en veel beter. En hebben we dus inderdaad binnen een jaar een vaccin op de markt gekregen. En nu zijn er inmiddels al 3 toegelaten in Europa.
En kunnen we ook al, want het gaat ontzettend snel, het vaccin is er binnen een jaar. We hebben binnen een jaar hebben we ook te maken gekregen met nieuwe coronavarianten. En ik weet dat ik heel veel vraag van de wetenschap, maar weten we dan ook al hoe die vaccins beschermen tegen die varianten?
Nou ja, ze hebben op kleine schaal hebben ze dat in het lab onderzocht natuurlijk. Dat is de grootste vrees van vaccinproducenten, dat hun vaccin ineens niet meer zal werken doordat er een nieuwe variant van het virus ontstaat. Maar gelukkig zijn de eerste onderzoeken wijzen wel uit dat het misschien toch werkt tegen de Britse variant. Waarschijnlijk ook tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Maar er is altijd nog onzekerheid over. En dan hebben we het over de antistoffen die worden opgeroepen door het vaccin. Die moeten dus ook specifiek dat variant kunnen aanpakken.
En normaal gesproken zou je een vaccin ontwikkelen, dat breng je op de markt en dan wacht je rustig op het, misschien de meldingen over hoe dat gaat met die vaccinatie. Maar ik bedoel, de vaccinmakers moeten eigenlijk gelijk door. Ze moeten gelijk weten of hoe die nieuwe situatie van de varianten eigenlijk en hun vaccin, hoe die twee met elkaar op elkaar reageren.
Ja, ja, want ze zijn eigenlijk begonnen voor het maken van een vaccin met het spike-eiwit van het eerste virus, zeg maar, wat in China opkwam. Maar inmiddels is dat spike-eiwit natuurlijk veranderd. Dus de vraag is of dat nog steeds van toepassing is. Maar gezien dat ze dit zo snel op de markt hebben kunnen brengen, is het waarschijnlijk ook wel mogelijk om dat weer snel te veranderen. Ja, en Peter Rottier die denkt dat het een fluitje van een cent is om dit aan te passen aan de nieuwe varianten.
Mocht het nodig zijn dat we die vaccins gaan aanpassen, dan is dat op zich technisch een fluitje van een cent. In het laboratorium is binnen 2 weken zijn die mutaties aangebracht. Want wat je dan doet is het spike-gen wat in het vaccin zit, dat voorzie je van diezelfde mutaties die in de variant voorkomen. En dan moet je dat vaccin gaan produceren. En eigenlijk is dat produceren en de registratie, dat is eigenlijk het meest tijdrovende. Niet het design van het nieuwe vaccin. En ja, ik denk dus dat je dan rekening moet houden met een termijn van 3-4 maanden voordat zo'n nieuw vaccin weer op de markt zou kunnen komen. Dus dat gaat vrij snel. Dus voorlopig denk ik niet dat we heel angstig moeten zijn. Die Braziliaanse variant, daar hoor je wat meer spookachtige verhalen over. Maar echt harde resultaten zijn daar nog niet van verschenen. En ik laat mijn hoofd niet op hol brengen door hypes.
Peter Rottier maakt zich duidelijk geen grote zorgen over die nieuwe coronavarianten. Sander, aan de ene kant omdat dus zijn inschatting is dat vaccins redelijk eenvoudig zijn aan te passen. Maar heeft hij daar ook nog andere redenen voor? Vindt hij de resultaten van de bestaande vaccins tegen de coronavarianten ook bemoedigend?
Ja, hij is natuurlijk wel optimistisch. Maar eigenlijk is het heel lastig te voorspellen wat er zal gebeuren. We hebben in de persconferenties van de ministers ook al vaak gehoord van we kijken in de achteruitkijkspiegel om te zien wat er gebeurt met dit virus. En we hebben ook ontzettend veel verrassingen meegemaakt. Dus de deskundigen zijn het eigenlijk nog niet helemaal met elkaar eens. En het wordt heel lastig om de toekomst te voorspellen.
Maar dat is natuurlijk wel, ja, als je te maken hebt met vaccins en het afdekken van risico's, is ja, natuurlijk wel de vragen die iedereen ja, op de lippen heeft branden bijna. En ik ben wel benieuwd wat jouw indruk is hoe dat nu gaat. Van hoe kun je als wetenschappers toch tot een goed advies of een afgewogen oordeel komen over wat de toekomst gaat brengen, bijvoorbeeld op dit vlak van de nieuwe varianten en de vaccins en de besmettelijkheid en alle zorgen die daar omheen leven.
Ja, dat blijft toch een hele lastige, want je kunt niet in de toekomst kijken. En dat deskundigen het niet altijd met elkaar eens zijn, dat vertelde ook Lia van der Hoek.
Ik zie op tv zie ik soms wetenschappers, zelfs wetenschappers van hetzelfde instituut. En dan zie ik dat ze het tegengestelde zeggen. En dan ben ik wel eens verbaasd over. Het is niet zozeer dat er hele verschillende gedachten zijn over wat we tot nu toe hebben gezien. Maar het inschatten is heel erg moeilijk. Ja, de ene is volkomen gerustgesteld door de antistoffen die je hebt. En hij zegt daarvan, het gaat allemaal heel goed. En de andere die zegt van, nou, die antistoffen, dat ben ik dan bijvoorbeeld. Die antistoffen, nou pas maar op. Als je een jaar verder bent, dan zijn ze misschien wel zo goed niet meer. En ja, kijk, wie heeft er gelijk? Toekomst voorspellen blijft altijd een soort natte vingerwerk. Ja. En het blijft koffiedik kijken, dat wil ik wel als allerlaatste zeggen, je weet het niet.
Ja, natte vingerwerk en koffiedik kijken, dat, ik snap dat het in zekere zin zo is. Maar we zitten natuurlijk wel met keuzes die nu gemaakt moeten worden. Een vaccinmaker die moet afwegen van, ja, moet ik nou al mijn recept aanpassen of kan ik beter nog maar even wachten? En ook, het wetenschappelijk advies moet ook bijna van week tot week worden bijgesteld.
Wat we in deze pandemie hebben gezien is dat het inderdaad zo ontzettend snel gaat dat de publicaties het eigenlijk niet meer kunnen bijhouden. Alle wetenschappers die in dit veld zitten zijn er eigenlijk toe overgegaan om alvast preprints op een server te zetten. Dus dat zijn de preprints die dat zijn hun artikelen, hun onderzoeksverslagen die nog niet door collega's zijn beoordeeld. Maar op deze manier kunnen ze dat meteen aan anderen laten weten. Zo snel gaat dat. En dan zie ik soms ook conclusies over bepaalde ontwikkelingen, virussen. Die dan na 2 maanden alweer achterhaald zijn. En het gaat echt ontzettend snel. Peter Rottier vertelde mij ook dat dit soort dingen maakt het ook heel erg moeilijk om beleid op te voeren voor de overheid.
Een probleem wat overheden ook hebben is het probleem van de snelheid waarmee informatie tot ons komt en de betrouwbaarheid daarvan. Als er een acute situatie ontstaat, zoals nu die Zuid-Afrikaanse variant die plotseling in Nederland blijkt te zijn, daarover is nog weinig bekend. Er zijn aan echt geautoriseerde publicaties nog nauwelijks wat, en nog minder voor die Braziliaanse, dan zijn die voorlopige publicaties, die kunnen soms heel alarmerend zijn. En het is voor een overheid heel erg moeilijk om daarop de regie te voeren. Dus dat bemoeilijkt het afwegen van maatregelen voor een overheid.
Ja, die snelheid die blijft me toch ook verbazen, Sanne. Want vorige week was jij degene die bijvoorbeeld bekend maakte dat ook de Braziliaanse variant in Nederland is opgedoken. Dat is op dat moment nieuws, want die Braziliaanse variant is nog niet eerder gezien. En tegelijkertijd is het heel moeilijk om te wegen wat dat dan betekent. Hoe ga jij daarmee om als journalist?
Ja, het is altijd even goed kijken of er over gepubliceerd is. De specialisten daarover bellen en dan proberen te duiden wat er precies aan de hand is.
En dan ook accepteren dat we gewoon bepaalde dingen niet weten. Want toen ik vertelde van dan vertel ik thuis, de Braziliaanse variant is gevonden. Dan krijg ik misschien de vraag, wat betekent dat voor de lockdown?
Ja, want het zijn nu allemaal nog uitbraakjes. En die zijn in principe nog in de kiem te smoren. Bij de Britten zal het wel niet meer lukken, omdat die al zo wijd verspreid is. Dat we dat niet meer tegen kunnen houden. Maar eigenlijk is het doel om zo lang mogelijk het uit te zingen totdat iedereen gevaccineerd is. En dat is dus ook weer een race. Want we hebben heel weinig vaccin en we moeten iedereen vaccineren. En dan afwachten of het vaccin wel gaat werken tegen deze nieuwe varianten. Dus ja, het blijft racen.
Ik vind het zo bijzonder ergens dat Kijk, de Britse variant was ook ooit... Nou ja, ooit. Dat was nog maar 3 maanden geleden. Dat hij voor het eerst opdook. En die verandert dan toch... bij die eerste had je ook kunnen zeggen van... Ja, dat is op dat moment nog een uitbraak. En we moeten nog maar zien welke kant het op gaat. En inmiddels verandert die wel de dynamiek. Hier met hoe we met het virus om moeten gaan. Moeten de maatregelen strenger wel niet? Ik bedoel, daar ontstaan dan weer grote discussies over. Dus ja, die hele kleine gebeurtenissen... Een mutatie, een kopieerfoutje... Kan uiteindelijk... wel het verloop van de pandemie dus beïnvloeden. Dus wat er gebeurt hè, met die eiwitten die net een slordige kopie maken. Ja, op het moment dat het gebeurt, je bent er niet direct bij. Maar op een gegeven moment zie je hem. Maar dan weet je nog niet precies wat het gaat betekenen. En dan kun je eigenlijk pas weer achteraf constateren dat dat een heel belangrijke mutatie is geweest. Dus dat is het stemt ook wel nederig ergens. Dat we toch daar... niet dat we daar toch een beetje aan overgeleverd zijn.
Ja, dit is natuurlijk al sinds het begin van ons ontstaan als mensheid... is dit het geval dat we geplaagd worden door virussen. En daar hebben wij onze middelen voor om daar iets tegen te doen, namelijk onze afweer. En dat is een voortdurende strijd tussen virus en mens. En dat is... Daar komen we niet meer uit. Daar blijven we in. Dus er zullen altijd nieuwe virussen zijn. En we zullen altijd proberen die met vaccins tegenwoordig te bestrijden. Peter Rottier had daar ook nog wel een mooie beschrijving van.
Je kunt dit zien als een evolutionaire strijd tussen de mens en het virus. En tot nu toe mogen we constateren dat we het eigenlijk altijd wel van het virus hebben gewonnen. Waarbij we niet over het hoofd mogen zien dat iedere keer, zeker bij ernstige infecties, er altijd een aanzienlijk aantal mensen overlijdt. Maar als je het beschouwt op de langere termijn en op het niveau van de hele menselijke populatie, dan zijn we gelukkig tegenwoordig goed in staat gebleken steeds om binnen korte tijd, steeds korter, een afdoende antwoord te vinden. En onze manieren om op dit soort infecties te reageren zijn en beter geworden en zullen na deze pandemie aanzienlijk beter worden.
Ja, dus in het hele grote... dobbelspel beschouwd. He, dus niet of het virus misschien vorige week 6 heeft gerold, maar in het hele grote dobbelspel komen we er uiteindelijk uit en vinden we een nieuwe balans met SARS-CoV-2. Kan ik het zo wel dat lange termijn perspectief schetsen, Sander?
Ja, dat hoop ik wel. Maar ja, niks is onzeker, want we zijn hier al zo vaak verrast door dit virus dat er nog maar een jaar is. En je moet je ook niet vergeten dat er op dit moment nog veel meer mensen besmet zijn in de hele wereld dan voorheen. En dat het aantal groeit nog steeds. Dus de kans dat er nieuwe varianten ontstaan is nog steeds levensgroot. Dus ik denk ook dat we straks landennamen tekort komen om al die varianten te benoemen.
Nou ja, sterker nog, wat je al beschreef uit Brazilië hebben we 2 varianten. Dus ga er maar aan staan.
Ja.
Nou, we kunnen ons borst in ieder geval nog wel even nat maken. We hoeven niet verbaasd te zijn als er nog een nieuwe variant blijkt op te duiken straks. Als ik jou goed gevolgd heb, Sander. Wat het betekent is ook weer ongewis. Moeten we ook weer gaan zien. Het betekent in ieder geval niet dat vaccineren per definitie hopeloos is.
Nee, en niet alleen in Nederland, hè, want we moeten de hele wereld vaccineren. Want als we een virus met rust laten ergens anders ter wereld, kan dat weer gerust onze kant op komen in een nieuwe gedaante.
Ja, dus het is, we zijn nog niet uitgedobbeld. Laat ik het daarop houden met het virus. Dankjewel Sander, ook dat jij onvermoeibaar het virus en al zijn stappen blijft volgen. We horen graag van je als daar nieuwe ontwikkelingen aan het front zijn natuurlijk. En dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Nina van Hattem, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. En mocht je nou zin hebben in een andere podcast, dan probeer dan eens de NRC Audio app. Daarin staan heel veel podcasts voor je klaar om van te genieten en te beluisteren. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!